Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Aan elk sprookje komt een eind, dacht ik, toen het nieuws brak dat het restaurant van mijn twee gasten en een dochter te koop stond. Dit sprookje van twee jonge studenten die, ogenschijnlijk uit twee totaal andere werelden, elkaar leerden kennen in Leuven, begon midden jaren 80. Het idee om iets in horeca te doen begon te rijpen en in 1989 openden ze de deuren van Cartini, in een van Antwerpens oudste huizen, gebouwd aan het einde van de 16e, begin 17e eeuw. Ik had er, op aanraden van comedian Alex Agnew, voor het eerst Indonesisch, want in tegenstelling tot onze noorderburen vind je die keuken niet in elke stad. 35 jaar lang al kun je er smaken vinden die zo uit Oost-Java binnengewaaid zijn. En elk sprookje heeft zijn einde, maar het is ook leuk om het te horen van de mensen die het hebben geschreven. Welkom, Caroline en Youssef. 35 jaar... Dat is al een eindje, dat begint al te tellen. Mm-hmm. En daar komt binnenkort een einde aan. Waarom?
Omdat, ja, we zijn moe. Het is lang geleden, 35 jaar, dat is een stuk. En dan, ja, uiteindelijk zijn we moe en ik ben ziek geweest. Nu nog aan het recupereren. Dus we zien er niet meer zitten, gewoon ja, rusten.
Tijd om even
te rusten.
Ja. Maar dan denk ik, jullie hebben een dochter, dat ja, kan eigenlijk doorgegeven worden, en dat gebeurt niet.
Nee, omdat ze zitten ook niet zitten om avondwerk, weekendwerk. Tegenwoordig, jonge mensen, horeca, s'avonds, dat gaat niet. Dat is niet gemakkelijk, nee.
Het is moeilijker en moeilijker.
Ja, ja.
Maar dus, ja, 35 jaar, dat is een serieus einde. Dat betekent ook dat er, ik denk dat jullie 5 dagen per week open waren.
6.
6 dagen per week
pas
open.
Pas sinds deze zomer 5.
Ja. Dus als ik dan gewoon even nadenk aan de hoeveelheid bordjes die doorgegeven moeten zijn.
Je wilt het niet weten.
Dat is toch ongelooflijk.
Je wilt vooral de afwas niet doen. Nee, dat is waar. En eigenlijk, ja, eigenlijk was het nog niet de bedoeling van te stoppen. Maar de hoofdreden is 1. Inderdaad dat hij ziek is. 2. En dan begin je na te denken, 35 jaar, Jesus, dat is wel lang. Eigenlijk is het misschien wel tijd om te stoppen ook. Dus dat is eigenlijk een combi geweest. En inderdaad, het is ook pas sinds de zomer dat we maar 5 dagen open zijn. En ook dat is een zotte. De kinderen klagen al heel lang dat ik moet sluiten op zondag. Maar dan denk ik, ja, zoveel mensen gaan graag uit eten op zondag. Dus ja, we hebben dat blijven doen tot nu. En ergens ben ik heel blij dat het nu op 5 gekomen is. En nu gaan we stilletjes aan afbouwen en zien wat het wordt. Maar het is nu pas dat het doordringt. Dat het 35 jaar is.
Het is natuurlijk soms, als je bezig bent met iets en het is leuk, dan is het soms ook moeilijk om los te laten, in zekere zin.
Sowieso. En ja, er is altijd ook heel veel vraag naar.
Want je doet ook iets niet voor 35 jaar als je dat niet leuk vindt.
Nee, dat is waar. Maar ja, je begint eraan en je blijft erin. Er zijn momenten geweest dat het minder goed ging, hè? En dat we ook twijfelden. Maar dan is na 25 jaar, zoiets van, ja, maar en dan? Wat zouden we dan gaan doen? Plus, we zijn de enigste Indonesische
restaurant.
Haha. Zo zijn er meer, hè. Dus Indonesisch, we zijn de enigste. En dus dat is wel spijtig, moest dat helemaal verdwijnen. Maar om over te nemen door de kinderen, het is veel. Het is, ja, 6 op 7 werken. Het is inderdaad weekendwerk, het is avondwerk. Ja, ze willen wat meer comfort toch wel, hè. Wij zijn erin gegroeid, hè. Zij zien wat het is. Ja. En zij zouden moeten beginnen op een manier dat het echt goed draait nu. En dan denken die van, ja, nee, dat is niet het leven dat wij willen. En dat snap ik wel. Mm-hmm. Ik geef ze 100% gelijk. Ja. Spijtig, dat wel.
Ja, we gaan wel even nu de pauzeknop indrukken en een heel stuk terugspoelen. Want jullie leren elkaar kennen in Leuven.
Klopt.
Als ik het goed voor heb, dan staat Leuven niet meteen gekend als de stad waar je moet zijn voor een horecaopleiding.
Dat hebben wij ook niet gedaan.
Voilà.
Nee.
Wat studeerden jullie eigenlijk als je elkaar leerde kennen?
Ik heb licentiaat logopedie gedaan. 3 jaar Gent, 3 jaar Leuven.
En ik heb al een zak in Leuven.
Polensok, dat nu eigenlijk... Ja, politiek en sociale wetenschap was toen één geheel. Hè. Nu is dat allemaal opgesplitst. Hè.
Ja, die opleidingen die evolueren. Ja. Dan gaan jullie ergens naar een kantus van een of andere studentenclub. Leer je elkaar kennen, klikt dat? Of hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want het is ook niet dat je met elkaar in de klas zat.
Nee, niet in een kantus. Hè.
Nee, bij Internationale Studentenvereniging.
Ja.
ISOL is dat. Toen.
Omdat jij West-Vlaming bent.
Nee. Ik heb altijd wel interesse gehad voor iets wat vreemd is. Ik weet eigenlijk zelfs niet meer hoe dat ik daar terecht gekomen ben. Er was ook een groep Belgen binnen de Internationale Studentenorganisatie Leuven. Hij is eigenlijk ook al heel lang Belg. Hè?
Ja.
En toen werd jij op een gegeven moment ook voorzitter zelfs van die Belgische groep. Maar toen kenden wij elkaar wel al even.
Ja.
En dat was gewoon een heel leuke omgeving om te komen. Met hele leuke feestjes. Niet die kant tussen. En niet die TD's op een heel andere manier. Dat was dicht bij het stuk, was dat toen. Hè?
Stuk,
bij de Alma.
Van Evenstraat. Daar
ja. En zo is dat gegroeid.
En dan studeer je af.
Ja.
Waar wordt dat zaadje dan geplant van oké, we gaan hier iets met de Indonesische keuken beginnen doen? Want er is nog één iets tussen elkaar leren kennen op een internationale studentenclub en daar dan een paar jaar later een horecazaak uit de grond te stampen.
Ja, dat klopt.
Ja, mijn zus heeft een restaurant in Rotterdam, Indonesisch. En dat inspireert mij, in plaats van gewoon bij mensen te werken, zelf initiatief nemen.
Dus jij had zoiets van, als mijn zus dat kan, ik kan dat beter.
Ja, en
maar zo gebeurt dat dan meestal tussen kinderen.
En dat is ook mijn maat die ons steunde met koken en zo, in het begin.
Ja.
Zij moet leren van nul, helemaal.
Ja, want dat is ook, dus zoals dat hij zegt, dat is ook wel speciaal. Je bent West-Vlaming.
Ja.
Ik kan het aantal Indonesische restaurants hier in West-Vlaanderen op geen enkele hand tellen.
Ja. Klopt.
De dichtste die ik weet, die zit net over de grens in Zeeland. Dus dan moet je eigenlijk al richting Nederland gaan om dat te vinden. Dat is een stap die niet veel West-Vlamingen gaan nemen. Ja, dat idee is daar. Jij hebt geen horecaopleiding. Jij denkt van, oké, cool, we gaan dat doen. Wie doet wat? Ik ga wel de keuken doen, denk je dan. Oh, dan begint het al van
nee, de redenering was eigenlijk toen, wat het koken betreft... het is 35 jaar geleden. Hè? Dus ook toen dat wij trouwden eigenlijk, wij zijn in Zuidschoten getrouwd. Hè? Ik weet niet, in West-Vlaanderen is de gewoonte dat de mensen komen kijken. Hè? Van hoe zien de mensen eruit? Hè? En... In het begin was er heel veel commentaar hè, van hoe zal dat zijn? Totdat ze dan zagen dat die familie eigenlijk heel gewoon was en zo. Dat dat een hele gewone trouw was. En dan was het commentaar
hier,
gedaan.
Hij is hier aan het lachen, dus dat moet ergens een anekdote aan vasthangen, dat hij al zo aan het lachen is.
Nee, maar ja, het was mijn moeder die zei, ja, mensen, ja, ze babbelen, hè. En iedereen, ik kom uit een klein dorp, hè, 350 inwoners. En ik was de jongste van 7. Dus ja, er is genoeg geroddeld geweest op voorhand. En daarna was het zo van, eigenlijk toch wel heel gewone mensen daar niet.
Maar ze zit op met de vrem, nee?
Dat was de tijd van dinges van Le Pen in Frankrijk eigenlijk. Het racisme daar, dat opkwam. En bij ons, ja, echt heel veel kleurlingsjes zie je niet, hè.
Dus in sommige West-Vlaamse dorpen zeker niet.
Ja, toen toch zeker niet.
Klopt.
En nog altijd wel een stuk, hè. Maar dus,
En ze komen kijken op onze trouw in de kerk.
Ja, maar ja, aan de kerk, hè. Aan de kerk, buiten
de kerk,
hè.
Wachten ze om te zien.
Maar dat is ook wel een gewoonte hier. Allee, toen toch.
Mm-hmm.
Van te komen kijken van hoe zijn ze gekleed en met welke auto rijden ze, bla, bla, bla. Dus ja. Maar we hebben dat overleefd.
Voilà, dus de roddels werden daar een beetje...
Werden toch wel een beetje dat redelijk normale mensen waren, ja.
Ja.
Dat misschien toch goed ging komen.
Eigenlijk is dat erg dat er was, dat er soms nog altijd is.
Ja, ik denk
want
het
aan het einde van de dag, zoals dan gezegd, we zijn gewoon maar mensen.
Mm.
Het is niet dat je met de koning van Bengalen trouwt of zo. Mm. Het is gewoon, twee mensen die elkaar leren kennen, waar dat het klikt. Maar nu dat we toch bezig zijn over het onderwerp trouwen, ik ga dat binnenkort doen. Dat is spannend. Zijn er zo wat, ik ga het hier gewoon vragen, wat is het beste advies dat je kan geven aan iemand die binnenkort gaat trouwen?
In welke zin?
Advies dat je doorheen je leven ervaren hebt, dat je wilt doorgeven aan andere mensen. Wat vind jij belangrijk voor iemand die gaat trouwen? Misschien is het ook interessant voor je dochter als ze ooit wil trouwen. Of dat goed advies kan zijn. Allee, ik weet het niet. Hè?
Ja, het is vooral werken inderdaad, denk ik. Allee, ja, het is met ups en downs, eender hoe. Want ja, iedereen evolueert ook nog. Hè? Ook al... Je kunt elkaar ook ten eerste al niet helemaal kennen. En je groeit ook. Je groeit in je opinies, je groeit in alles wat je doet. Ja, het is een stuk een evenwicht zoeken. En jouw evenwicht, niet het evenwicht dat de mensen zeggen dat er moet zijn. Op gebied, ja, wij hebben geen normaal gezinsleven gehad eigenlijk. In de zin van, we hebben 3 kinderen. Dus de eerste 2 zijn altijd meegekomen naar het restaurant. We wonen niet bij het restaurant. Dus dat was 's nachts die wakker maken, meepakken naar huis. Hè. Dus voor sommige mensen was dat iets heel vreemd. We hadden dan ook naar de kinderen toe, we hadden dan zogezegd 2 huizen, 2 parken, 2 weet ik veel wat, dat de kinderen soms boos waren van, moeten wij nu weer verhuizen, moeten wij nu weer weg? Allee, zo van die dingen. En we hadden ook een avond-nachtleven. Wij gingen niet om 10 uur slapen, het was altijd 12 uur, 1 uur. Daardoor zijn dat ook een beetje nachtraven geworden. Ze zijn ook een beetje zo opgevoed. Maar is het dan fout gelopen? Ik denk het niet. En ik bedoel, maar heel normaal was het niet.
Wat dat mensen die kijken niet zien, en wat dat mensen die luisteren zeker niet gaan zien, is dat een van de kinderen die zit hier, en die zit dan ook zo heel breed te lachen, te gniffelen, zo'n beetje rood op de kaken. Dat is duidelijk zeer herkenbaar wat dat er hier vertaald wordt. Maar Youssef, wat zou jij van advies geven, terwijl we er toch over bezig zijn?
Niet te veel aan zichzelf denken. Dat is nu... Het is meestal verdwenen. Iedereen, ik moet dit, ik moet dat. En je partner, tweede plaats. Maar dat is niet waar. We moeten samen, hè.
Een gedeelde eerste plaats voor jullie
beiden. Ja.
Dat is mooi.
Dus, snel scheiden. Dat is vooral.
Ik krijg niet mijn gelijk, dus ik trap het af.
Dan hou ik zeker in het achterhoofd. Ik vind het altijd wel fijn om zo'n dingen te horen. Zeker van mensen die ondertussen al wat trouwervaring op de teller staan hebben.
Ja.
Dan denk je van, oké, horeca, tof. Dan begin je te praten hoe dat je zoiets ziet. En hoe kom je dan erop uit dat jij die gastheerrol gaat nemen en niet in de keuken staat? Want laat ons eerlijk zijn, als we terugkijken naar het verleden, en zelfs nu nog, de meeste chefs in horeca zijn mannen. Dat is hier al meteen een beetje de wereld op zijn kop bij jullie.
In Indonesië is niet altijd een man. Het is ook klassiek denken, de vrouw die is gewoon in de keuken, de man oei. Niet gewoon, maar 2 linkerhanden in de keuken.
Maar het was eigenlijk vooral ook de dinges van, er moet in de zaal moet er een Indonesier staan.
Dat ook, ja.
Als daar alleen Blanken staan of Belgen staan, gaan mensen denken van, ik zat in de keuken en ze zagen mij niet, totdat ze het natuurlijk vroegen. Want het was nog dikwijls de opmerking, als ze dan vroegen, wie staat er achter de... wie is er aan het koken? Maar dat is een Belgische. En dan is het onmiddellijk van, oei. Dat gaat niet lekker zijn. Hè? Het is geen authentieke. En dat was eigenlijk vooral de bedoeling dat jij de bediening deed om zo ook als Indonesiër naar voren te treden. Dat was het eigenlijk vooral. Eigenlijk hoe dat anders. En oma heeft dus... Ja, ik heb de maanden voordat we open gingen, heeft hij gewoon bij ons thuis... Hebben wij zitten kokorellen. En ik heb echt van nul moeten... ik moest van nul beginnen. Bij gevolg moest ik ook luisteren. Ja, maar nee, ik kon niet zeggen, maar moeten we het niet zo doen? Of moeten we het... Nee, ik moest wel luisteren.
Maar dat is één iets als je leert koken van iemand thuis. Het is nog iets anders om een restaurant te runnen. Ja, had je enige restaurantervaring?
Nee, helemaal niet.
Dus het was echt een wit blad?
Maar wij zijn ook van nul begonnen, hè. Wij zijn klein begonnen. Wij zijn nog altijd klein. Wij zijn ook echt van nul begonnen en gewoon gegroeid. Maar in de tijd kreeg je tijd om te groeien ergens. Het moest allemaal niet zo snel gaan. En oma heeft 4 maanden mee. Ja, zij had ervaring vanuit Rotterdam. Hè.
Ja.
Dus de zus zat in Rotterdam, vanuit die, want oma hielp daar ook. Met die dingen. En het zijn de recepten van oma thuis. Het is geen nouvelle cuisine of wat dan ook. Het zijn de oeroude recepten. Die wij dan ook bij ons gebracht hebben.
Nee, maar ook qua organisatie, restaurant. De kennis in de keuken. Dat is mijn ma die ervaring
het
heeft.
Systeem dat eigenlijk... Systeem, ja, ook met de ervaring van dus bij zijn zus. Hè.
Ja,
en die heeft ons geholpen ook met het inrichten van de zaken. En die zei ook van, moet zus en zo. En dan ook bepaalde mensen vanuit Nederland die ons zijn, die zijn komen inrichten. Dat komt eigenlijk ook door uw zus. Hè.
Ja, ja.
Dat we
interieur,
aan die mensen geraakt.
Interieur en zo, ja.
Eigenlijk is dat een beetje... consulting avant la lettre, als ik het zo hoor.
Ja.
Want nu zijn er heel veel horeca-consultants die bestaan, die je gaan adviseren op welke manier dat je best kan organiseren. Die gaan adviseren hoe je kan inrichten. Bedrijven die het doen voor je, die je betaalt hun een bepaalde fee, zegt, ik wil dit, ik wil dat, hier is een moodbordje, en die doen het voor je. Ja, dat klinkt wel een beetje als wat er gebeurd is, in zekere zin.
Ja.
Ergens wel. Ja. En ja, ik zeg, wij starten van nul. Ik vond het toen ook vreemd. Je gaat een lening aan bij de bank. Ik vond dat heel vreemd om dat geld uit te geven. Allee, ja, bedoel, het was het mijne niet, hè. Oké, ik had het wel. Allee, wij zijn echt...
Dat is ook ergens heel West-Vlaams over.
Ja, maar echt, ja. Als je er nu over nadenkt, hè. Ik zou nu niet meer durven, denk ik.
Mm-hmm.
Toen stonden wij daar niet bij stil. Wij hebben dat zo niet geanalyseerd, wat ze nu wel doen.
Mm-hmm.
He, waar ze over van alles, over relaties, over eender wat ze doen, alles analyseren ten top. En er niet voor gaan soms. Alleen niet durven.
Ik denk dat bijvoorbeeld banken ook veel strikter geworden zijn in
ook?
Het verstrekken van leningen.
Ja, zeker voor zo'n businesses, ja.
Voilà. Voor horeca, ja.
Ja.
Ik herinner mij dat in ik denk de eerste coronaperiode... die iedereen meegemaakt heeft, dat een topman van Belfius zei van, hebben we wel zoveel horeca nodig in België? Ja, dat, als je iemand van een bank zo hoort praten, ja, dan stel ik mij de vraag van, ja, wat liggen die nog wakker van horeca? Ook al is eten en drinken voor mij superbelangrijk, voor jullie
voor
duidelijk
veel
ook,
mensen.
Maar
ja.
ook voor iedereen die al bij jullie geweest is, die bij jullie collega's in Antwerpen en in alle andere steden geweest is. Waar wordt er gevierd? Ja, niet altijd thuis. Hè. Nee,
en we blijven wel geweldig... Allee, zeker Vlamingen, ja, ze blijven uit eten gaan. Hè.
En ook, het is goed weer, waar gaan we naartoe?
Ja.
Toch een terrasje doen.
Ja. Oei, het is dicht, het is zondag. Oei, ze zijn niet meer open. Ja, maar ja, dan krijg je dan die reactie eigenlijk. En meer en meer zaken moeten sluiten omwille van personeelsgebrek of zo. En dat is ook een beetje sinds corona. En ja, het is zonde, want eigenlijk willen we het wel allemaal. We willen allemaal genieten.
Ja, voilà. Dus dan begin je, dan sta je daar in de keuken thuis. Je kan dan een beetje koken van thuis, neem ik aan. Je kan een beetje voor jezelf koken. Klassiekers. West-Vlaamse klassiekers. dan begin je met iets wat dat totaal buiten jouw leefwereld ligt, op culinair vlak. Midden jaren 80, eind jaren 80, dan heb je ook niet overal de mogelijkheid om die producten te gaan vinden. Maar dan heb je misschien wel het geluk dat Nederland en het kolonialisme in Nederland ervoor gezorgd heeft dat die producten daar beschikbaar zijn. Dan heel vaak op en af naar Nederland om producten te vinden.
Nog altijd een stuk, maar dus we hebben ook de Chinese buurt bij ons. Hè. Daar konden wij ook wel voor veel dingen terecht. En wij lieten toen nog wel leveren vanuit Nederland. Hè. Maar nu gaan we
begin,
voor nog een paar producten gaan we ook weer pindakaas bijvoorbeeld in grote emmers... dat was toen macro Nederland, denk ik, in een tijd.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Het is ook wel enorm al geëvolueerd, maar we gaan voor bepaalde producten nog steeds richting Nederland. En voor de rest wordt het wel geleverd. En ja, de Chinese buurt, hè? Daar is ook al heel veel.
Maar ik kan mij ook voorstellen dat die eerste dag dat je daar in die keuken aankomt, die producten worden op tafel gelegd.
Dat is
dan sta je waarschijnlijk ook eens aan te kijken van, foeh, wat is dit? Want... Als je moet gaan een vergelijking maken tussen de twee keukens, waar zitten die verschillen?
Tussen welke keukens?
Onze Vlaamse keuken en dan de Indonesische.
In alles.
Ja, dan kun je wel zeggen, varkensvlees is varkensvlees en een koe is een koe. Maar al de rest?
Ja, de kruiden vooral. Hè. En ja, als ik kijk naar bij ons thuis, wij aten misschien één keer op een maand rijst, misschien. En dat was dan met kip en curry, en that's it, hè. Voor de rest kwam er geen rijst op tafel, hè. Dat was patat, hè. Ja, nee, maar ik zeg, we zijn echt van klein... Ja, we hebben tijd gehad. Ook mensen moesten de Indonesische keuken nog leren kennen. Mm-hmm. Het is niet dat we hebben wel altijd van begin af aan mensen gehad. Maar hoofdzakelijk begon dat met Nederlanders die binnenliepen. En dan durfden de Belgen ook komen. Dat is nu wel al iets weer heel anders. Maar...
Ja. Ik heb altijd het gevoel dat een Belg die wil lekker eten, die wil heel graag zeker zijn dat als hij zijn geld uitgeeft aan lekker eten, dat goed besteed is. En dat hij daarom een beetje de kat uit de boom kijkt. Jij staat van in het begin in die zaal.
Ja.
Heb je dat ook zo ervaren?
Niet echt eigenlijk. Al sommige gerechten, zo rijsttafel, dan vinden ze bizar. Van smaak. Maar af en toe, ja, maar niet, meestal ja, geen probleem.
Want zij zei net dat in het begin heel veel Nederlanders waren.
Ja.
En dan pas mondjesmaat kwamen Belgen mee.
Ja.
Maar dan moet je op een bepaald moment toch merken dat er een overschakeling zat van... Ah, hier zijn nu evenveel Belgen als Nederlanders. Ah, ja. Hier zitten nu plots meer Belgen dan Nederlanders.
Maar sommige Belgen zijn bekend met Indonesisch eten. Hè. Ofwel zijn ze daar geweest of daar gewerkt.
Maar dat is natuurlijk een minderheid, denk ik.
Ja,
ik denk
begin,
dat
ja.
De relatie die wij hebben met Indonesië is totaal anders dan
ja,
die
ja.
met Nederland, waar heel veel mensen gingen naar Indonesië vanwege de opportuniteiten en dan teruggekomen zijn vanwege honderd andere redenen. Ja, ik vind het dan... Ja, die relatie is al meteen heel anders.
Ja,
dus
ja,
voor een Nederlander is die drempel naar een Indonesisch restaurant eind jaren 80, begin jaren 90 een stuk kleiner, denk ik, dan voor een Belg die met moeite iets anders kent dan patatjes in de pelen, om het zo te zeggen.
Dat waren nog de chique.
Maar de Hollanders, die wonen in Antwerpen. Vaak, hè. En die brengen vrienden, Belgen mee. Vrienden, collega's. Ja, en zo is ze meer bekend geworden.
Ja. Dus langzaam, stuk per stuk, dan groeit dat. Maar ook voor jou, ja, je moet die keuken echt gaan eigen maken.
Ja.
Je staat dat dan te trekken, te sleuren, om dat een beetje blindelings te kunnen, neem ik aan. Hoe moeilijk was dat?
Het heeft
mijn ma heeft ook in het begin, eerste maanden... Ook gewerkt, effectief, in de keuken, samen met
haar. We zijn in september opengegaan en ik denk dat oma december of zo heeft meegewerkt. En dan is die... Ja, af en toe kwam die nog eens kijken of zo. En ik kon natuurlijk altijd wel met haar spreken of advies vragen. Maar dat is stelselmatig gegroeid. En door het feit dat wij niet van begin af aan altijd stampvol zaten, dat heel druk was... Ja, je groeit daarin. Ik merk ook, wat ik nu verzet aan werk, is heel wat anders dan wat ik toen deed. Dus ja, ik weet het niet.
Je bent een betere chef geworden.
Sowieso.
Ah, je leert traag snijden, maar hoe meer dat je dat doet, hoe rapper dat je gaat snijden.
Ja, en je combineert veel meer dingen.
Ja,
en
voilà.
Je ziet ook, ik zie aan de structuur, ik zie aan de geur, ik zie aan alles... Of dat er, ik heb hier precies iets te weinig in gedaan, of wat dan ook. Dus je groeit daarin. En je werkt veel efficiënter. Hij zou bijvoorbeeld ook de keuken kunnen doen, maar hij heeft nu de routine niet. Dus qua timing zou het niet lukken. Maar moest je willen, had hem het wel kunnen doen.
Mm-hmm. Maar, maar dat is, ik vind dat aan zich eigenlijk geen domme keuze om hem die zaal in te duwen, ze. Ik vind dat eigenlijk...
Maar toen ook, sowieso, omdat je ervan uitgaat, als ze een Indonesiër zien, gaan ze het meer denken van het is oké.
Meer naar waarde schatten.
Ja, maar dat is nog hetzelfde.
Uitleg geven aan de gasten. Hè?
Ja, en dan
over
ook...
Over het eten, het is deze, ja.
Ja, en op den duur ook eigenlijk, als mensen geïnteresseerd waren in het land, dan ben jij ook beter om daarover te vertellen. Dat kon ik niet, want ik ben geen van daar, dus...
Je bent er wel geweest, neem ik aan.
Ja, maar dat heeft wel even geduurd.
Ja.
Het heeft 11 jaar geduurd, denk ik, eer dat we er toen... De eerste keer dat we er geweest zijn, was de zoon 11. En dan had een van zijn broers gezegd... Toen kon je nog voor de helft van de prijs je kinderen laten meevliegen. Dan zei hij, als je daar wilt van profiteren, het is het moment om te gaan. En dan zijn wij voor de eerste keer 3 weken naar Indonesië geweest. Dus dan waren we wel al 10-11 jaar bezig.
Ja, ja, ja. Dan kun je vergelijken met hetgeen aan de bron. Denk je dat, je er mooi naast kan staan qua eten?
Ik denk... Indonesië is groot, hè.
Ja,
dus
klopt.
Elk eiland, elke regio heeft zijn gerechten. Hè.
Om het even te kaderen voor mensen die het niet weten. Indonesië heeft ongeveer 17.000 verschillende eilanden. Ja, wel, waarvan dat er 6.000 bewoond zijn door ongeveer 1.300 verschillende etniciteiten. Mm-hmm. Dat gaat van ongeveer de Filipijnen aan de ene kant tot... wat is dat? Ik zie nu even kwijt wat er aan de andere kant van Indonesië ligt.
Zeg het eens.
Papua Nieuw-Guinea.
Nee, dat is
Australië. Australië
beneden.
Ja. Maleisië-Singapore.
Maleisië-Singapore, ja. aan de andere kant. Dus dat is al een heel, heel groot stuk van Zuidoost-Azië die door Indonesië alleen bespannen wordt. En ook, er zijn heel veel verschillen in klimaat en cultuur die ook een impact hebben op... De lokale keukens. Er is een stuk waar dat er bijvoorbeeld hoofdzakelijk moslims wonen. Ja, daar ga je bijvoorbeeld heel moeilijk je varkensvlees gaan vinden. En een ander stuk waar dat dan meer christenen wonen, een Chinese invloed gehad hebben, ga je dat dan wel weer vinden. Dus dat alleen al zorgt voor een ongelooflijke diversiteit in de keuken. En dan komen we straks daar ook nog even op terug. Maar ja, dus ja, als je dat zegt, ja, ik snap... dat er heel veel verschil is. Maar er zijn een aantal klassiekers doorheen het land, durf ik wel zeggen. Die serveren jullie ook. Durf jij dan beweren van, oké, hetgeen dat ik doe, dat kan de vergelijking aan op dat moment?
Eerlijk gezegd denk ik van wel. Ja, want het is de authentieke keuken van oma. Hè? Het zijn haar recepten. Hè? Want het is nu ook, als we nu naar Indonesië op reis gaan, is het soms heel moeilijk om... Kijk nu naar de vol-au-vent. Allee, is dat nu Frans of Vlaams? Hier, of stoofvlees. Men maakt daar ook allerhande variaties op nu. Maar de authentieke, die kunnen wij ook nog altijd maken. En ik denk, de gerechten die oma doet, dat zijn de authentieke gerechten. En die zijn soms nog heel moeilijk te vinden daar. Omdat men ook verbetert, zogezegd. En denkt van er een touch te moeten aangeven, wat niet altijd waar is. Daarom dat ik zeg, de gewone klassieke Vlaamse keuken, geeft die maar als die maar hoe. We zijn wel verwend door kruiden, door de Indonesische keuken. Dus flauwe kost...
Jullie persoonlijk dan.
Ja, flauwe kost, daar hebben we het wat moeilijk. Niet dat het pittig moet zijn, hè, maar kruidig. Ja. Smaakvol.
Er is inderdaad een heel groot verschil. Er moet smaak in zitten. En soms is dat... Ik denk dat Peter Goossens was die op Njam zei van... Soms moet je gewoon durven doorzouten. Daar bijvoorbeeld al.
Ja. Dat de smaak naar boven komt. Ja. Nee, klopt.
Ja. Dus je merkt wel dat jij... Dat uw smaakpalet ook over al die jaren heen zich gaat verscherpen, gaat verbeteren, gaat...
Verbeteren is relatief. Hè. Sommigen vinden dat dan te. Hè.
Maar ik bedoel, wat bedoel ik met verbeteren? Als jij alle dagen proeft, dan proeft jij meteen al, hier is iets mis mee.
Dat wel.
Dus dat bedoel ik met het verbetert. Die focus is er. Maar dat is ook moeilijk om dan los te laten als je ergens anders naartoe gaat.
Klopt. Want wij vinden gemakkelijk iets te flauw. Ja. Het is zo, hè.
Is dat dan niet moeilijk om op restaurant te gaan op jullie vrije dag en dan ergens te zitten en dan kijken naar elkaar van oei, dat is niet zo goed, hè?
Een beetje relativeren, hè? Je kan niet altijd echt perfect...
Maar ik zeg, het mag gewoon klassiek, echt gewoon klassiek, maar het moet niet speciaal zijn, maar het moet smaken. Ja. Dat wel.
Ja, dat is heel vaak het probleem natuurlijk.
Prijskwaliteit, dat moet ook goed zitten. Ja, als je voelt dat ze er alles willen uithalen, dan haak ik ook af.
Dat snap ik. Maar dat is iets waar wij meer en meer op letten, sowieso als consument ook, denk ik, dat de prijskwaliteit goed zit. De rommel die gaat eruit als het niet goed is van kwaliteit. Daar houden wij niet van, denk ik. allee, niemand niet. Hmm. Maar als je dan ook nog eens het gevoel hebt dat hetgeen dat je krijgt heel goed is, maar dat ze toch aan alle kanten proberen het geld uit je zakken te kloppen.
Daar heb ik het moeilijk mee. Ja.
Ja, het is al duur zoals het is.
Ja. Ja.
Ik stond laatst te kijken in mijn lokale supermarkt naar een product die op 3 jaar tijd maal 3 gegaan is van prijs.
Mm.
Ja, dat koop ik ook niet meer. Mm. En dan denk ik van, waarom is dat nodig dat dat maal 3 gaat in prijs?
Ja. Want ja, dat is moeilijk. Ja.
Dat is nog meer dan de inflatie, zo gezegd. Mm. Maar ook in sommige zaken... Ja, dat voelt een beetje wrang aan als alles maal 2 of maal 3 gaat.
Dat, of als er bij het minste dat je iets bijvraagt, of dat ze al is dan maar even extra brood komen bijbrengen en dat ook weer op die prijslijst. Allee, je voelt onmiddellijk of dat het gegund is of niet.
Ja, de hospitality, de gastvrijheid, die is een beetje weg.
Ja, ja, de soepelheid is een beetje weg, ja.
Nu, die gastvrijheid, jij hebt dat van in het begin gedaan... Geen horecaopleiding, dus geen kelner of maitreopleiding, geen sommelierkennis in huis. Dan ga je een beetje af op die ervaring van vrienden en familie.
Ja.
Die eerste weken plateaus ronddragen, wijn voorstellen. Ging je dat heel vlot af?
Een beetje onwennig, maar misschien heb ik natuurtalent. Je voelt dat aan. Ik weet niet, je voelt het.
Tuurlijk.
Wat beleefd is en wat niet beleefd. En...
Ja, dat is sowieso. Hè. Maar het is ook niet vol met etiketten bij ons. Hè.
Nee.
We zijn nog altijd wel... Allee, we zijn geen sterrenrestaurant. Het is gewoon familiaal.
Ja, ja.
En wel correct, denk ik. En dan wat de wijn betreft, we hebben ons wel heel goed laten adviseren in het begin ook door iemand. Ik weet ook niet meer hoe dat we daar...
Een vertegenwoordiger van een firma, ja.
En hij heeft een supergoed geheugen, dus hij onthoudt zo'n dingen dan wel.
Ja, dat gaat.
Hij drinkt weinig, maar hij proeft dan en hij weet dan wel wat het is. Dus jij bent daar wel beter in dan ik.
Ja, dat is een beetje zoals hetgeen die hier achter mij staat. Ja. Jij kwam binnen en zei, oh, hier wordt gezopen. Ja, nee, ik proef veel en ik probeer daarop af te gaan. Ja. Ik bedoel, ik geniet, maar... Ja, al die flessen, daar zit nog veel in. Sommige flessen staan hier al heel lang. En het mindert stelselmatig.
Ja.
Maar ik kan niet luid zeggen. Ik hoop dat mijn vriendin dit stuk niet bekijkt. Ja, als je kijkt of luistert, eventjes voortspoelen. Maar er komen hier dus meer flessen bij dan dat er weggaan. Dus ja, dat weten dat er niet gezopen wordt.
Nee,
dat is echt proeven om bij te leren. Proeven om voor de smaak.
Ja,
om dingen te doen,
ja,
natuurlijk.
Ja. Nee, maar ik denk dat wij echt wel... Allee, want ik had er gisteren nog over, omdat ik wel zo'n vragen had verwacht van vroeger. En dan moet je al heel ver teruggaan. En ik denk dat wij gewoon...
35 jaar is nu niks, hè.
En wel, nu besef ik dat. Ik heb dat lang niet beseft. Maar ook gewoon, we hebben tijd gehad om van klein stelselmatig te groeien. Dus, en dat is ons sterkte geweest, denk ik. Ja, nu zijn we geroutineerd tot en met, hè. Ik dan toch.
Ja. Jullie maken gerechten klaar uit de keuken van Oost-Java.
Klopt.
Dat is één klein deel van Indonesië. Dat gaat dan waarschijnlijk zo geweest zijn, omdat die familie van daar afkomstig is. Hoe verschilt die keuken tegenover de rest van Java ten eerste en dan bij uitbreiding Indonesië?
Het zijn twee soorten. Er zijn gerechten die hetzelfde zijn, maar andere accenten. Meer pikant, meer iskruiden.
En dan durf ik hier zo een beetje de vergelijking maken met stoofvlees.
Ja, rendang.
Stoofvlees rendang, hier bijvoorbeeld in de buurt hier, die gaat gemaakt worden met een bruin bier. Maar dan, als je kijkt naar de Zenne-regio, dan gaan ze makkelijker een kriek of een lambiek gebruiken in een stoofvlees.
En roestelaren gebruikt zijn een Rodenbach.
Voilà. dat is dan nog een verschil, bijvoorbeeld. Dus... En iedereen houdt ook zo vast aan zijn regio en zijn streekbier. Dus in die zin, een klassieker, maar andere accenten.
Ja, en daar is nog. Ieder regio heeft echt totaal andere gerechten. Die je niet vindt in de andere regio. Dus hun specialiteit. En echt verschillende, vele verschillende.
Ja.
Kijk bijvoorbeeld naar de dinges. De eend in Bali, de bebek.
Ja.
Dat ga je in Java niet vinden, denk ik. Oost-Java, of
wel? Nee, niet de perfecte... Nee, de varkensvlees, babi guling. Dat is de huid is zo krokant. Daar vind je, omdat ook moslims zijn. Bali is Hindoe en Java moslim. Dat vind je niet. Wel bij de Chinezen, maar dan een Chinees gerecht. Maar in Bali, geroosterd varkensvlees, hè? Met jonge varkens. En de huid is zo krokan. Is lekker.
Heerlijk. Heerlijk. Oh, een van mijn favoriete dingen van het varken. Super lekker krokant vlees. Bijna als chips.
Ja, zoiets.
Een beetje varkenskroep ook.
Ja, en dan met sambal. Oeh, dat vinden ze ook lekker.
Ja. Of kijk naar de dingen, naar de saus bij de saté. Zoals Sabrina is van Jakarta, schoonzus. Ja. Die gaan eerder met een ketchupsaus werken bij saté. Terwijl jullie echt met een pindasaus werken. Hè? Dus daar zit ook al een beetje verschil.
Maar dat is het andere geval. Het andere geval van hetzelfde gerecht. Mm. Maar andere accent, andere bereiding. Maar zoals wat ik zei over Bali daar, met die varkensvlees. Dat vind je in Java niet. Dat eten ze niet. Het is haram. Varkensvlees. Mm. Ja. Dat is soms echt totaal anders. Hè. Ja. Ik ken die niet.
Maar
allemaal.
Kijk naar... Ding is, in Sumatra was het eten toch ook heel anders?
Ja.
Of in Flores?
Flores ook, ja. Ook anders.
Ja. Ik begreep dat er heel veel verschillen zijn. Mm-hmm. Maar laten we nu een keer kijken naar de essentie zelf. Wat typeert de keuken van Oost-Java? Wat zijn zo de basisingrediënten of basisrecepten waar dat je denkt van, oké, zonder dit heb je geen Oost-Javaanse keuken?
Dat is moeilijker.
Ik denk bijvoorbeeld een gado-gado. Zou je dat niet over heel Indonesië vinden?
Jawel, dat wel. Hè.
Gado-gado, hè? Groentjes met een soort pindasaus.
En tofu.
Tofu, ook. Ja. Satés zullen ook. Je hebt ook satés in Bali, maar compleet andere satés.
Ja, saté lilit.
Ja.
Zo precies gehakt van vis in limoengras. De stok, maar soms de stok is van limoengras.
Met zerig.
En zo gemaakt. En dan...
Geeft waarschijnlijk ook heel veel smaak mee. Ja. Oh, dat klinkt wel fantastisch eigenlijk.
Ja, ik weet niet, wat is typisch Oost-Javaans?
Dat weet ik niet.
Ik vind dat eigenlijk wel hilarisch. Al 35 jaar lang, al 35 jaar lang worden de smaken van Oost-Java gemaakt in het restaurant. Wat is dat eigenlijk? Goh ja, ik weet niet.
Ja, maar nee, wij maken Indonesisch, of dat het nu typisch Javaans, Oost-Java is, dat is een beetje mijn punt.
Maar dat vind ik wel grappig, want dat is ook wel de selling point die op jullie website staat, bijvoorbeeld.
Nee, het is om aan te geven van waar dat komt, omdat bijvoorbeeld Balinese, zijn familie, als die teruggaan naar Indonesië, die willen per se naar Java, omdat ze die keuken veel lekkerder vinden dan de Balinese.
Ja, anders, toch? Ja.
Veel rijkelijker vinden ze die. Dus
en ik vind Oost-Java en Midden-Java veel gelijkenissen. Maar met West-Java, dat is al iets...
Compleet anders.
Ja, al meer verschil.
Hoe groot is Java in kilometer, zijn jullie daar een idee van?
900 kilometer misschien, in lengte, van oost naar west.
Dat is drie keer België.
Ja, zoiets ongeveer. Ja,
dat is van hier naar bijna de Pyreneeën.
Hmm. Ja, ongeveer, ja.
Dan kun je ook niet verwachten dat in de Pyreneeën stofvlees gemaakt wordt, zoals bij ons.
Het is smaller, hè.
Maar
de lengte is 800-900 kilometer, maar
de breedte is minder. Maar dat is natuurlijk een serieus verschil. En ik neem aan dat er ook, op vlak van klimaat en dingen die groeien, dat net iets anders in elkaar zit, de ene kant tegenover de andere. Dus... Mm. Ja, 1000 kilometer is niet weinig natuurlijk.
Nee.
Logisch dat er zo'n verschillen zijn. Maar ik vind dat hilarisch dat je dan zegt van... Ja, wij doen dat, maar we weten niet wat dat essentie is. Maar als ik...
Indonesisch satés, gado-gado. Nee? Kruidig, algemeen, maar dat is overal.
Ja.
Allee, heel veel smaken bij elkaar.
Laat ons dan misschien iets breder nemen. Wat is de essentie van de Indonesische keuken volgens jullie? Die kruiden hoor ik hier al een paar keer terugkomen.
Is zo,
Maar er gaan toch ook een aantal ingrediënten, kruiden, specerijen specifiek zijn voor die keuken? denk ik dan.
Ja, dan kom je terug op de kruiden.
Ja, maar die kruiden zijn ook te krijgen op den duur in Europa. Hè?
Ja, tuurlijk wel. Ja, maar dat wil niet zeggen dat we ze daarom gebruiken. Allee, ik kan me niet voorstellen dat we hier een bruschette met een stuk worst en een stuk rundvlees, dat we dat plots op citroengras gaan steken. Nee. om maar een voorbeeld te geven.
Kruidenhagel, dus. Dat is van in de koloniale tijd. Nootmuskaat en kruidnagel, die twee die allang bekend is in het Westen, voor Hollanders en zo, die komen daar. Mm. En dan nu, van alles. Ik weet het niet. Zijn het dingen die ik zelf niet
weet? Ik denk dat ook de bereidingswijze is. Hè? Als je het dan vergelijkt met Chinees bijvoorbeeld. Heel veel voor stoofvlees vooral begin je met alle kruiden bij elkaar eigenlijk. Hè? Die dan vaak gemixt worden en die wel al een hele tijd op het vuur staan. En dan pas ga je je vlees erbij doen. Dus alles duurt best wel lang om te koken, zeker het vlees. Waarbij een Chinees, denk ik, hoofdzakelijk alles vliegt de wok in, even goed opwokken en that's it. Dus de bereidingswijze en qua kruiden, wat gebruik ik het meest? Ik gebruik heel veel gember, ik gebruik heel veel Laos. Dat lijkt op gember, maar dat is zo girafachtig. Dat is met strepen, om te herkennen. Serech, citroen.
Is dat een beetje te vergelijken met galangal?
Ja,
dat is het.
Dat is galangal.
Ja. Dus citroengras, dus de serech. Poerutblaadjes, kunir.
Poerut is limoenblaadjes.
Ja, kunir is dan...
gele wortel.
Zeg eens...
Kurkuma. Ja.
Goed zo.
Gele wortel, dan had ik zoiets van...
Ja, dat zit er ook veel in. Dat zijn zo echt wel de dingen die heel vaak... Gember, uiteraard ook.
Kruidnagel,
maar eigenlijk niet zoveel.
Bepaalde dingen.
Ja, nootmuskaat zit er ook in. Ja.
En pandan. Pandanblad, dat is...
Pandanblad, dat is...
Voor de geur ook, hè.
Ja, en salam. Is dat meer onze laurier?
Ja, dat ligt op laurier.
Ja,
best fascinerend dat je zoveel producten hebt en dan daarmee aan de slag gaat om iedere keer, afhankelijk van hoe dat je ze gebruikt, dat je totaal andere smaken krijgt. Mm. Hè?
Ja.
En kokos.
Heel veel kokos.
Kokossuiker.
Santen, gestremde kokos.
Melk. Kokosmelk, kokossuiker. En gerafte kokos, het is allemaal veel.
Heel veel look. Heel veel gebakken ajuin. Heel veel gebakken shallot. Want een van de klanten was onlangs de keuken binnengestapt en die had mij net boven een hele tijl vol met knoflookteentjes gezien. Wat doe jij daarmee? Ik zeg, ja. Ik zeg, om de zoveel tijd 5 kilo look bakken. En dat gebakken look gaat dan in de gerechten. Dus het is wel een heel bewerkelijke keuken. Vandaar dat ze ook... niet zoveel interesse heeft. Het is niet, ik kom toe, ik leg het op de grill en het is klaar. Allee, ja, het is echt wel heel veel werk aan.
Ja, en toch lijkt het zo, hè. Een saté die ergens aan een strand boven een grill ligt. Het lijkt heel eenvoudig als
dat
je het
Dat is
als
wel
het
redelijk
kijkt.
Eenvoudig, ja. Maar de gerechten op zich, allee, de stoofpotjes sowieso, vragen heel veel werk.
Dat doet uren, hè. Mm-hmm. Vlees en half uur.
Plus, ze hebben ook heel veel lekkere, zoals voorgerechtjes en desserts, die ook heel veel werk vragen om ze te maken. Een lumper, dat is kleefrijst met dan een kippenvulling in, dat vraagt heel veel tijd om dat te maken. Maar dat is super lekker en dat zijn een hap op. Spijtig genoeg.
Dus als iemand een paar extra vraagt, dan denk je, shit, mijn mise en place is weg.
Daar heeft hem een punt. Nee, dan weet ik al van oei. Ik maak dat dan wel in een grote hoeveelheid in één keer. Maar dat zijn zo allemaal van die dingen die heel veel tijd vragen. En inderdaad, als er zo ambetante bestellingen zijn, dan zit ik al te denken aan een dag erna of de week erna van oei, ik moet dat echt plannen om dat opnieuw te maken, want anders val ik zonder.
Ja, maar dat is... dat is de vloek van elke kok. Ik bedoel,
de ene bestelling is leuk.
Gewoon om maar een voorbeeld te geven. Gisteravond waren wij open in het restaurant waar ik werk.
Ja.
'S middags hadden wij 15 reservaties. En tegen de avond was dat meer dan verdubbeld.
Mm.
En dan denk ik, shit. ik ben niet klaar hiervoor. Mm-hmm. En dan is dat alle hens aan dek om toch nog even rond te raken met alles. Mm-hmm. En te zorgen dat ik genoeg sites heb, dat ik genoeg alles klaarstaan heb. Want wij zijn een à la carte restaurant, dus je komt niet toe en je krijgt een minuutje. Nee, nee, iedereen kan kiezen wat dat hem wil. Dus moet ik wel voorbereid zijn dat er alles
dat
is.
Dat het er is, ja.
Dus dan is dat wel even van, oh-oh.
Ja, ik ken
dus
het.
Ik ken uw gevoel, vandaar dat ik het zo even uitsprak.
Ik ken het.
Maar zo bijvoorbeeld een aantal dingen dat ik ook altijd met Indonesië associeer, en ik weet niet of dat juist is, dat is zo sambal. Mm-hmm. Hebben jullie ook al een paar keer over gepraat. Mm-hmm. Maar wat wij hier in een supermarkt vinden, dat is één soort sambal. Er is een veelvoud aan sambals te vinden in Indonesië.
Mm-hmm. Ja, daar
klopt
weet
dat?
Je meer van. Hè?
De mensen zijn creatief. De sambal maken ze met alles, zelf met garnaal, met vis, kleine visjes, met tomaten. En soms bij bepaalde gerechten hoort een bepaalde soort sambal. En in Nederland kan je vinden, in grote winkels, verschillende soorten. Maar hier in België en Chinese. Chinese wijk, niet veel. In Nederland veel meer.
Ja, ik heb nu al het gevoel dat dankzij de opkomst van een aantal Nederlandse supermarktketens, een Albert Heijn, een Jumbo, dat het al iets makkelijker is om hier 2 à 3 verschillende soorten sambal te vinden. Maar wandel mij even door het sambalverhaal. Wat is sambal? Hoe gebruik je sambal? En wat zijn zo een aantal basis sambals die ik zou moeten thuis hebben?
Basis sambal is wat de meest gewone is, sambal oelek. Dat kan je hier gemakkelijk kopen, maar in Nederland, Jumbo, dat weet ik niet, maar Aziatische winkels zoals Oriental, die is veel. Zelfs van Suriname, Indonesisch sambal, Suriname sambal, echt soorten.
Ja, want Suriname, dat ligt aan de andere kant van de wereld, letterlijk. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd. Nederland heeft gekolonialiseerd in Indonesië, maar ook in Suriname. Heel veel Indonesiërs, Javanen, die zijn gaan werken op plantages in Suriname. Ja, die brengen dan ook een aantal eigen tradities mee. Dus zo ontstaat dan de nieuwe keuken van Suriname, waardoor dat je dan ook inderdaad Surinaamse sambals krijgt. Met een Latin American flow, ga ik maar zeggen. Met ingrediënten van daar. Die verschillen natuurlijk een heel deel van het originele. Maar aan de essentie, wat is sambal juist?
Is pikant.
Nee, maar is gemaakt van pepers.
Peper, de Spaanse peper.
Een pikante kleintjes. Saus is gemaakt van chilipepers.
Ja, chilipepers. Het moet pikant zijn, dat is de basis. Hè. En dan variatie, je hebt sambal met trasi. Ken je trasi?
Nee.
Dat is,
daarvoor heb ik jou uitgenodigd, zodat jij mij dat kan vertellen. Want anders, als ik het allemaal al weet, dan stopt het natuurlijk.
Gefermenteerde garnalen eigenlijk. En dat, als je zo ruikt, dat stinkt. Of als je kookt, dan je huis of je buren ruiken dat en ze vinden het niet leuk. Tenminste, hier in Europa, Indonesië, gewoon de sambal met trasi of sambal met bepaalde groenten, paté.
Of zoet.
En zoet, sambal dat zoet is, echt tientallen soorten. Ik ken ze allemaal niet, maar voor sommige gerechten, zoals soto ayam, dat is zo'n soep van kip, die eet je met rijst in een kom. En daar hoort sambal bij. En die sambal bevat... hoe heet dat weer? Kamiri. Candle nut in het Engels. Candle nut. Dat maakt, hoe noem je het? Wat je noemt umami misschien. Allee, is lekker zo. En citroen erin. Limoen. Ja. Dus dat hoort bij die soto ayam. En dat hoort niet bij andere gerechten.
Dus dan als je dan in het begin in het restaurant staat...
Algemeen, sambal.
Je biedt een sambal aan. Dan moet je echt mensen uitleggen... Dan, let op, dit is pikant,
dit hoort
daarbij, dit kun je niet daarbij doen. Dan moet je echt gaan
kenners,
trainen.
En de kenners vragen wat voor sambal dat is. Dan weet ik, die weet het. Ik zei, het is sambal met ajuin.
Wij hebben maar één sambal. Ja, wij sambal. Maken onze sambal zelf.
Ja, sambal met
ajuin. Op basis van gebakken ajuin en het zit ook trasi in. Hè?
Ja,
Dus we hebben paper. Eigenlijk maar één.
Ja, maar toch moest je in het begin echt gaan uitleggen van... Ja, maar je kunt dat niet zomaar...
Nee, ja.
Blijf eraf.
En zomaar willen... beginnen uitliepelen.
En sommigen willen dat proberen en dan staan in brand.
wat ik wel merk de laatste jaren... hier op mijn kast staat nog ergens een brandweerwagentje. Toen ik de heetste hamburger van Nederland gewonnen heb. Dat zorgt er wel voor dat ik een uitzondering ben in België. In die zin dat mijn spice level tolerantie zeer hoog ligt. Maar het is natuurlijk altijd grappig om te zien als je één product geeft aan een bepaalde groep, hoe sommige mensen daar niets van merken en anderen inderdaad, zoals je zegt, in vuur en vlam staan. Ja. Dan sta je toch altijd wel een beetje te lachen als je dat ziet.
In de keuken.
Vooral als ze niet geloven en het dan toch proberen.
Ja. Oh, dat zijn altijd de beste. Van ja, ik kan er goed tegen. Ja. Ja, dat is waarschijnlijk niet zo straf. En dan echt door de mand vallen.
Ja. Klopt.
Eigenlijk moet u naar Zuidoost-Azië eten.
U volop.
Moet, dat is hier al de verplichting is gezet.
Thailand, Maleisië, Indonesië, ja. Pikan.
Maar ja, dat zijn allemaal smakelijke keukens. Dus
maar pikan, ze eten zo lekker.
Het leukste aan de hele wereld is dat er zoveel lekker eten bestaat. Dat vind ik gewoon het fantastische. Het is jammer dat niemand mee betaalt om de wereld rond te reizen om te eten. Anders was dat hetgeen ik zou doen elke dag opnieuw. maar
wie goed, weet.
Ja, 35 jaar, dat is eigenlijk, je hebt hier al een paar keer gezegd, dat is nu iets dat nu pas beseft wordt. Jullie zijn 35 jaar lang in de weer. Die mise en place moet getrokken worden, de tafels moeten gedekt worden. Maar er moeten toch over al die jaren heen zo toch een aantal eikmomenten geweest zijn waarin je denkt van oké, we zijn hier klein begonnen, maar nu hebben we iets die goed is. Nu hebben we iets die begint te lopen. Dan krijg je een volgende eikpunt, ga ik maar zeggen, van oké, nu hebben we echt die flow gevonden. Nu gaan we misschien nog een tandje bijsteken. Als je terugkijkt over die 35 jaar, wat zijn zo'n aantal van die momenten die voor altijd gaan bijblijven voor jullie?
Goh.
En dat gaan er waarschijnlijk veel zijn, dus welke moet je kiezen? Dat is dan meestal de moeilijkste.
Er zijn vooral ups en downs geweest, in de zin van, er zijn momenten geweest dat het ook heel rustig was, maar dat had heel vaak te maken met de omstandigheden. Hè? Wat was het begin 90, toen dat er crisis was?
Ja.
Algemeen. Toen dat de leien werden heraangelegd in Antwerpen, dat op de radio tegen de Nederlanders komt niet naar Antwerpen, want je geraakt er niet. Allee, er zijn momenten geweest dat de stad niet goed draaide. Er zijn ook... Nu hebben wij een klein terrasje voor ons deur. Ik weet niet hoeveel jaar is dat nu?
Geen idee. 4 jaar, 5 jaar?
Het is langer.
Langer?
Denk ik. Maar in ieder geval, in het begin hadden we dat niet. Dus als de zomer eraan kwam... Toen, in het begin, kon ons raam ook nog maar heel weinig open. Wij voelden dan onmiddellijk, het was zon en de mensen gingen naar buiten. Ook de mensen zijn enorm veranderd op het gebied van hoe dat ze hun tijd besteden en waar dat ze naartoe willen. En dus dat wij op een gegeven moment dachten van, moeten wij hier niet verhuizen? Want we voelen iedere keer die eerste zomer, die eerste zomermaand, dat gaat niet goed. Dus zowel heel vaak twijfels gehad, moeten we... Groter moeten we niet groter, maar ja, groter betekent ook meer personeel, betekent ook meer koken. Uiteindelijk zitten we nog altijd waar we zitten, met een terras. De zomer, winter, maakt niet zoveel uit. Behalve dat terras wel een derde groter is dan. Wat voor mij dan mijn keuken blijft even klein. En ik heb een kleine keuken, wat ook vaak heel ergerlijk is. Maar ja, kijk, we hebben er leren mee leven.
Dus, je hebt zo dat tandje van hoe dat je rond mensen moet werken, geperfectioneerd.
Goh, ik weet het niet.
Want het is een kleine keuken. Dus het is superklein. Als er iemand naast je staat, dan moet je er letterlijk rond dansen.
Ja, wel. En we zouden zo op drukke momenten absoluut een afwasser kunnen gebruiken, maar daar is geen plek voor. Dus we staan met twee in de keuken en dat is meer dan genoeg. Dus, en ook als ik dat gekookt heb en ik moet nog alles zo wat opruimen, maar dan begin ik al met te serveren en dan heb ik geen plek om iets te zetten. Het is soms een hele moeilijke. En daar valt heel weinig aan te doen, want je kunt geen muren ingooien. Mm-hmm. Dus elk ding heeft zijn plek, is nodig, anders is het tot en met rommelig. Evengoed in de bar, hè. Heel ons zaakje is het zo in elkaar. Wat niet altijd even praktisch werkt.
Mm. Maar, ja, maar in de beperkingen toont zich de meester.
Ja, het moet wel. Want als mensen hun kop in de keuken steken, dus, amai, is dat zo klein? Amai. Iemand die ooit eens zei, tante van Sanne, van, amai, ik kom hier niet meer eten, ik ga je dat niet meer aandoen.
Ah, je laat mij dan liever verhongeren.
Ja. Oh, en ja, waar zijn de piekpunten? Ik weet het niet. We zijn, wat ik nu de laatste tijd, want eigenlijk...
Het is ergens ook... Allee,
ja.
Sorry dat ik je onderbreek, maar het is ergens ook heel typisch Belgisch of Vlaams dat je eerst met al de negatieve dingen afkomt. Vind ik.
Daar zit daar een te lachen.
Maar ze gaan mijn opmerking wel begrepen en gelijk geven. Dus we gaan hier even een pin insteken, ja. En ik ga aan de andere kant van de tafel kijken.
Okay.
Hoogtepunten of piekmomenten voor jou, maar evenzeer een aantal van die negatieve punten. Misschien kan dat inspireren om voor haar een aantal van de hoogtepunten eruit te halen dan.
Hoogtepunten?
De opening, dat is al een eerste hoogtepunt, ja, sowieso. Ja. Hè? Dus laten we daarmee beginnen. Hoogtepunt nummer 1, dat is de opening. En dan zijn er toch nog een aantal andere dingen. Mensen, allez, 35 jaar, ik kan me toch ook bijvoorbeeld voorstellen dat je nu mensen ziet terugkomen die als kind bij jullie gegeten hebben, die nu met eigen kinderen komen. Om maar één voorbeeld te noemen.
Ja, dat sowieso.
Mensen die...
Een hoogtepunt, maar ja, wat mij vooral bij... Ja, ik ben weer bezig, hè.
Ja, doe maar.
Als het hoogtepunt is, is het goed.
Ja, maar het is een raar hoogtepunt.
Raar is ook goed.
Eén iemand die net voordat een euthanasie pleegde, eten besteld heeft. Een man van in de 80 die oud was, en zijn vrouw was ook... Die kwamen altijd eten bij ons. Vrouw was al gestorven, 2 kinderen wonen in het buitenland. En hij was niet goed en hij heeft uiteindelijk euthanasie aangevraagd. En de avond ervoor is de dochter eten komen halen en dan heeft hij mij nog opgebeld om te bedanken. En ja. Dat was een heel rare hoogtepunt. Dus
dat is misschien wel een van de mooiste dingen dat ik hoorde.
Ja, maar die was heel blij dat hem nog eens Indonesisch kon eten. Ik denk dat hij ook wel een verleden had in Indonesië waarschijnlijk.
Het is een Nederlander.
Het was een Hollander, ja. Een Nederlander. Dus ja, en die belde toen ook nog op om te bedanken.
Ja, dat is wel straf. Dat vind ik wel fenomenaal, want dat is iemand die dan... bewust is van wat dat zijn laatste avondmaal wordt.
Mm-hmm.
En dan kiest voor jullie.
En hij lag in het ziekenhuis, dus ze zijn eten komen halen.
Ja, dat is wel een prachtig verhaal.
Dat is wel even geleden al. Hè. Mm. Maar nu merk ik, door het feit dat we dus nu einde verhaal zijn, nu komen zo de klanten
mensen,
af. Deze week
veel
stond
mensen,
er nog één te huilen aan de deur van... we hebben schone momenten gehad bij jullie en we kwamen vroeger en we aten altijd nasi ramis. We hadden toen nog niet veel geld en zo. Heel dat verhaal. En het is spijtig dat jullie weggaan. En daardoor dringt het bij mij zo wat meer door ook van, ja, we zijn eigenlijk wel 35 jaar bezig.
Mm-hmm.
Alle studentjes die nu bij ons werken, die waren er gewoon nog niet op dat moment. Hè.
Nog niet geboren.
Ja, dat is zo maf eigenlijk. En dat het eigenlijk ook een heel andere tijd was, eender hoe.
Ja.
En dat mensen anders op restaurant gingen en ja.
Maar als we hier nu nog een paar van die anekdotes op tafel smeten, kan dat misschien niet zo een beetje goesting geven aan de kinderen?
Ja, ik denk dat ze te veel gezien hebben.
Ook van de laagtepunten.
Maar laagtepunten, nee, het is gewoon...
Van de moeilijkheden.
Nee, het probleem ook, hij is dus nu al 6 maanden ziek, hè. En een restaurant, ofwel doe je dat, ofwel doe je dat niet. Je kan dat niet half doen.
Mm-hmm.
En daar zit een beetje het probleem. Dat je die schommeling tussen vrije tijd en relax... Dat is wat ik ook vind aan... Je bent ook heel de tijd bezig. Hè. Ook op je vrije dag ben je nog aan het nadenken wat er morgen moet gaan gebeuren. Hè. En dat is wel... Ja, dat mag wel eigenlijk gaan stoppen. En ik snap dat ze dat niet willen doen.
Maar ik zat dan bijvoorbeeld hier met Gert de Mangelier en Joachim Boudens. Joachim zei van ja... De manier waarop dat jullie werken, dat was inderdaad de manier van werken. Maar er mag ook geprofessionaliseerd worden in horeca, want heel veel zaken werken nog op exact diezelfde manier. Maar als je een andere structuur daar kan inbouwen, kan dat misschien wel dat er wat meer work-life balance ontstaat. Kan dat misschien wel dat er op een andere manier gewerkt wordt, zonder dat je daarom aan de kwaliteit van het restaurant hoeft te sleutelen.
Of ja, toch de beleving maar dan, bij moet de klanten. Je, dan moet je daar met meer mensen achter staan en dan moet het ook haalbaar zijn. Dat is dan eigenlijk het grote punt.
Ja,
want wij hebben het altijd met ons twee gedaan en met studenten eigenlijk. Hè.
Ja, want dat is dan natuurlijk... Allee, de vraag is dan, is dat iets waar ze überhaupt over willen nadenken? En dat ja, is dan ook ja, niet aan jullie, denk ik.
Ja, nee. Ik denk inderdaad, voor een zaak te runnen, is het wel leuk als je bijvoorbeeld met twee echt verantwoordelijken bent en dat je dat veel meer kunt afwisselen.
Want dat zijn gesprekken, neem ik aan, die... Er is op een bepaald moment de beslissing genomen om het restaurant te koop te stellen.
Mm.
Ja, die gesprekken die zijn waarschijnlijk op een bepaald moment gevoerd geweest binnen de familie.
Mm. Ja. Ja, maar het was al sowieso duidelijk dat er niemand in het gezin het zou verder zetten. Dus dat gesprek moest niet echt komen.
Ja, okay.
Alleen wordt er wel gepusht van de omgeving uit.
Oké.
Okay. Ja? Deze week nog de vraag gehad. Hè? En pakte jij het? Ik had gedacht dat jij het ging overpakken.
Ja.
Dus mensen willen het. Want mensen slaan in paniek wel, omdat we de enigste zijn. Het is al van, geef ik een kookboek uit? Moet al workshops geven? Waar
dat
moeten wij dan naartoe?
Dat klinkt alsof je nog niet meteen op pensioen kan.
Ik heb gezegd, laat mij dan even gerust. Dat zien we wel. Ja, maar nee, ik snap het wel, hè, maar ja.
Want het is duidelijk dat na 35 jaar bij jullie klanten is dat ook iets... Is dat een gevoel geworden? Het is niet gewoon meer een restaurant. Het is een restaurant die bepaalde gevoelens oproept.
Ja, maar daar ben ik zeker van. Vooral omdat we altijd wel... Ja, we zijn altijd klein en familiair geweest, hè. Dus we kennen wel best wel veel mensen. En van sommigen weet ik zelfs niet zo goed dat ze echt zo'n vaste klanten zijn, want ik kom eigenlijk nog zelden mijn keuken buiten. Maar er zijn mensen die met de regelmaat van de klok er terug staan. En effectief, ja, als we... Het is ook... Aziatische keuken in het algemeen, leuk om met een groepje te komen. Of met een gezin. Want wij eten ook zelf heel graag Aziatisch, ook ander Aziatisch. Dat is delen. Dat is leuk eten, dat is echt tafelen. En ja, dat zal een beetje gemist worden.
Ik denk dat het grootste voorbeeld daarvan bij jullie op de kaart staat als de rijsttafel. Dat is... Dat kun je niet anders dan delen.
Nee,
dat gaat niet voor jezelf bestaan.
Nee. Ja, er zijn er als ze alleen moeten komen die dat wel nog doen. Maar nee, het is gewoon leuk eten. Het is proeven. Het is Indonesische tapas, zeggen sommigen dan. om het dan op een andere manier...
Om het een kader te geven of zo.
Ja.
Maar zijn dat soort dingen die jij dan direct ervaart als je dan in die zaal staat, als mensen die verhalen brengen? Hoe voel jij jou daarbij?
Dat ze moeten delen, bedoel je?
Nee. Dat mensen zo al die verhalen van de laatste 35 jaar beginnen vertellen.
Ja, hij is er niet meer geweest de laatste tijd.
Ik ben... Hoeveel jaren ben ik al gestopt, eigenlijk?
Hij is eigenlijk al op pensioen, hè?
Ja.
En hij is ook al in het verleden even ziek geweest. En sindsdien staat hij niet meer in de bediening.
Nee.
En wordt dat overgenomen door heel vriendelijke meisjes.
Studenten.
Maar eigenlijk, ja, toch? En jongens ook. Maar heel vaak, als we de sociale media, de commentaren lezen, zijn ze wel tevreden over de bediening. En er is meer connectie.
Mm-hmm.
Want wij zijn nu vorige week nog in Nederland Vietnamees gaan eten. En ik vond dat was correcte bediening, daar niet van, maar afstandelijk. Waar je niks, alleen geen voeling
meer. Ik denk dat er ook wel een verschil is tussen Nederland en België op vlak van hoe wij hospitality zien. En
ja,
hoe
dat
wij mensen willen bedienen.
Misschien,
ik ken toch altijd dat gevoel.
Ja, kan. Kan, maar dat waren nu wel allemaal Vietnamese of Chinese meisjes, ik weet het niet. Maar... Ja, je gaat niet teruggaan voor de bediening, zeker niet. Je gaat gaan voor het eten, en het was correct, daar niet van. Maar er is geen feeling. En bij ons zijn ze meestal, als mensen dat... Je moet ook voelen of dat mensen wat connectie willen.
Ik denk dat een oké restaurant met extreem goede bediening ga je meer onthouden dan de beste gerechten van je leven met een slechte bediening.
Ja, het is ook te zien hoe je zelf in elkaar zit.
Maar los daarvan denk ik echt dat die bediening zo belangrijk is. Dat echt 90% van je ervaring bepaalt.
Ja, en dat je het gevoel hebt dat ze er graag staan. Hè? Als het is van, ik kom hier mijn uurtjes kloppen en dan ben ik weg en voor de rest kan mij niet schelen, ik doe wat ik moet doen en daar stopt het, dan, ja, dan is dat nooit zo leuk. Dan is die ervaring nooit zo leuk. Ja. Het is een combi, sowieso.
Denk jij dat zij een kookboek moet schrijven?
Ik denk van niet. Nee. Eigenlijk is dat nee.
Omdat de familiegeheimen zo leven.
Ja. Oma wil eigenlijk niet dat de recepten doorgegeven worden. Dat klopt. Ja. Dat moet in de familie blijven. Allee, dat heeft ze altijd gezegd.
En de Indonesische keuken is nog meer uitgebreid dan wat zij
kennen. Een Kartini-kookboek. Ah, dat is natuurlijk ook een manier om hetgeen wat jullie opgebouwd hebben, door te geven aan anderen, in zekere zin. Allee, er staan hier achter jou heel wat kookboeken. Ja. Er staan daar kookboeken. Allee, bijvoorbeeld, ik ken daar een kookboek van een familie uit 1901. Ja, ik vind dat fantastisch dat meer dan 100 jaar later dat die recepten nog altijd bestaan en dat kan gemaakt worden. Mm-hmm. Met alle respect voor de familierecepten, maar oma die verdwijnt, jij verdwijnt, zij verdwijnen op een bepaald moment ook, en dan is die kennis weg. Is dat ergens niet jammer?
Misschien wel, maar ik denk dat wat ons nu betreft, gaan we nu eerst proberen dit af te sluiten en dan zullen we wel zien hè, wat er gebeurt, want het is nu allemaal een beetje in de stroomversnelling gekomen. Dus we gaan dat eerst al rustig moeten afsluiten. Ja. En dan zien we wel.
Ja, dan even gewoon hier op het strand gaan wandelen.
Ja.
Wat gaan al kroketjes eten?
Nou, die worden duur, schijnt het, hè?
Die worden duur, door verschillende omstandigheden. Ja. Maar dat kunnen we achter de podcast wel een keer over praten. Mm. Maar dan is het echt even tijd voor te decompresseren, als het ware.
Ja. Allee ja, ik zeg, jij is op pensioen en herstellende. Ik ben eigenlijk nog te jong om op pensioen te gaan, dus ik hoop nog ergens iets te doen. Iets anders, iets misschien compleet anders. Even.
Een naaikursus.
Nee. Nee, iets met mensen. Sowieso. Ja, ja, ik had altijd gezegd als ik op pensioen...
Je hebt een diploma, dus dat helpt.
Ja, maar dat is lang geleden. Hè. Maar ik had altijd gezegd, als ik op pensioen ga, dan ga ik in de cafetaria van een rusthuis als vrijwilliger werken. Omdat ik nog in Wijtsgaat hier onder andere cafetaria geweten heb die in de week niet open was, omdat er geen personeel was. En dat vind ik doodzonde. Mm-hmm. Maar ik ga nu misschien, het feit dat ik wat vroeger stop, ja, toch nog proberen iets te zoeken om mij, al is dat maar part-time... Mm. Want ik kan me niet voorstellen, hè, ik ben nogal redelijk druk bezig heden ten dagen, hè, 35 jaar, dat ik plots platval.
Ja, van alles naar niets is...
Nee, dat denk ik. Dat, allee, het is een, en het is ik kan niet bij anders... de dochter in de keuken gaan werken, want ze heeft geen keuken, dus...
Ja, ik voel toch precies wat druk op die schouders. Dat, ze zit daar te lachen, maar ik voel zo die druk zo... Per vraag dat ik stel en per antwoord die gegeven wordt, komt dat op die schouders van...
Het kan iets anders zijn, hè.
Ik moet daarover nadenken. Allee, ze heeft een koksopleiding gedaan in Terduinen, dus de know-how zou ze moeten hebben, hè.
Ja, maar ja, kijk. We zien wel wat het brengt. Hè. Je moet dat ook niet pushen, hè, want dat moet je ook met plezier doen, anders zou het niet vol.
Het is natuurlijk ook leuk om wat te titsen, omdat
tuurlijk.
Ze daar zit. En
ja, maar
dat ze
kan er
dat
tegen
ze zit te
kniffelen.
Nee, maar... Ja, het is natuurlijk, als je iets zo lang en met zoveel passie doet, dan, ja, wat volgt er, hè? Het is niet dat je een heel groot plan klaarstaan hebt van...
Compleet niet, ja. Nee. Maar ik hoop niet stil te vallen. Ik hoop echt...
Een lijn boemboe in de supermarkt krijgen. Allee, noem maar op. Dat...
Ik wil wel eens iets anders, denk ik. Maar wat? Nee, helemaal. Maar ik zeg, we moeten eerst het afsluiten. Ja. En dan zien we wel.
Want dit is te koop gezet. Ja. Jullie hebben dat met een berichtje online gezet van... met spijt in het hart. Mm-hmm. Gaan we ermee stoppen? Omwille van de omstandigheden, de ziekte, 35 jaar, noem maar op. Dat is opgepikt geweest in de krant, onder andere. Mm-hmm. Dan komen al die reacties los. Mm-hmm. Maar zijn er dan ook al mensen die meteen zeggen van... Ik koop het, want zo eenvoudig lijkt me dat ook
niet. Zo simpel is het inderdaad niet. Nee.
Ja.
Nee. Het is nog even afwachten. Ik denk dat we het nog wat tijd moeten geven.
Ja.
Sowieso. Er is enigszins meer interesse in de zaak op zich. Maar ja, wij willen eigenlijk er helemaal vanaf.
Ja.
Omdat we ook de stress niet meer willen van een pand te verhuren en eventueel daar met miserie te zitten of wat dan ook. Dus we willen even wel rust.
Gewoon helemaal afsluiten, helemaal overlaten.
Ja, ja.
Of dat iemand nu...
En we zouden super graag hebben dat er een Indonesiër in komt, omdat er inderdaad een open markt is tot en met.
Mm-hmm.
Maar ja, dat kunnen wij niet pushen. Hè.
Ja, dat, wat iemand anders ervan maakt, daar heb je helemaal geen controle over. Hè.
Nee, dat is waar. Maar ja, de keuken is wel duidelijk in trek. Allee, bedoel, ja. En je ziet ook, allee, zeker bij de jongeren, hoeveel mensen dat er nu naar Indonesië trekken. Dus het is gewild.
Het is een Instagram-locatie geworden. Hè.
Ja, maar ja, het is zo, ja.
Ja, dus... Dat gaat het ook niet worden als het niet een mooie locatie is. Dus al bij al valt dat goed mee, natuurlijk.
We zullen zien. Het is nog even geduld hebben, denk ik.
Ja. Maar goed, dan wens ik jullie in ieder geval het allerbeste voor de toekomst. Ik vind het ergens jammer dat het verhaal ten einde komt. Maar ik heb wel het gevoel dat het op een hele mooie manier ten einde komt. En ja, ik denk dat wel duidelijk is aan de reacties die je krijgt van jullie klanten, niet alleen in Antwerpen, maar ook tot daarbuiten, dat het een heel mooi verhaal geweest is.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik zeker mag zeggen dat jullie ook dat gevoel hebben dat jullie het in schoonheid kunnen afsluiten, toch?
Ja.
Absoluut.
Ja,
de reacties die we nu krijgen, de paniek... toen dat krantenartikel pas verschenen was, waar de Gazet van Antwerpen volledig... zij hadden gevraagd, wij hadden niet gevraagd. Allee, die online reservaties die binnenkwamen, ik dacht, wat gebeurt er hier? Wat is het? Ja, we horen dat je gaat sluiten. Ik zeg, ja, maar niet direct, hè. Maar toch, allee, daaraan merken we wel dat er genoeg interesse is. Absoluut.
Ja.
Ja.
En dat raakt.
Ja.
Ja.
Ja. Maar dan begint ook te denken van, ja, maar ja, we zijn ook wel zo lang bezig en bla, 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 bla.
Dan krijg je plots perspectief van, anders is het inderdaad van, oei, morgen moet ik mijn mise en place klaar hebben. En dan de volgende dag denk je opnieuw, oei, ik moet mijn mise en place klaar hebben. Want zo gaat dat in een keuken, als je dat niet weet. Elke dag denk je, oei. Maar dan komen die reacties los en dan krijg je dat perspectief plots. Maar het is wel heel mooi om op terug te kijken.
Ja, nee, ja, klopt.
Voilà. Staal, er is iemand die biedt jullie vraagprijs, die koopt het over, die wil er een Indonesisch restaurant van houden. Is er advies wat dat jullie hebben voor die persoon? Er is al trouwadvies gegeven, nu komt dit nog, 35 jaar ervaring. Wat is er belangrijk voor jullie als iemand daarmee wil starten? Hoeft niet per se een Indonesiër te zijn trouwens, maar iemand wil starten.
Eerlijk zijn in je producten, denk ik. Allee, eerlijk zijn naar de mensen toe. En ja, dat vind ik altijd al belangrijk. Niet het onderste uit de kan willen halen en ja, met liefde het maken, het bereiden. En dat geeft u ook kracht, want af en toe was ik het ook kotsbeu, hè? Of als het minder ging. Maar uiteindelijk, wat geeft u kracht? Het feit dat mensen gelukkig buiten stappen. Ga zelfs een toerist... Als je zelf op reis gaat, je gaat ergens eten en het is er goed geweest en je bent content, dat geeft je toch voldoening. Terwijl als je het gevoel hebt van oei, 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 hè, zal hier alles uit de kan of het is hier eigenlijk veel te duur voor wat dat is, alleen op reis is dat ook niet leuk. Dus een toerist is eigenlijk ook even belangrijk.
In één stad vind ik dat trouwens nog minder leuk dan op reis.
Ja.
Oh ja.
Ja, nee.
Aanvullend daarop, heb jij nog advies wat je wil geven aan iemand die mogelijk zou overnemen of die iets start?
Als je begint, dan moet je hardnekkig zijn. Je kan niet zo half-half, dan binnen de kortste keren ben je failliet.
Ja, elke klant is een klant. Dat
ja,
is het
en
eigenlijk.
Echt erdoor, ja, echt erdoor. Ja. Hardnekkig, ja.
Inzet. Ja.
Inzet, ja.
Voilà. Heel mooi. Dan denk ik dat we met deze wijze woorden hier gaan afsluiten. Je lacht, maar toch vind ik het heel waardevol wat hij hier allemaal gedeeld had. Ik vond het een heel mooi verhaal dat jullie daar geschreven hebben. Ik vond het fantastisch om daar mijn eerste introductie tot de Indonesische keuken te kunnen krijgen. ik hoop dat ik er nog raak voor er een overname is en dat het helemaal ten einde is. Maar in ieder geval wens ik jullie nu al het allerbeste toe. Een heel mooi einde en een beetje rust na
een
alles.
Rust.
Goed?
Dankjewel.
Dankjewel.
Als je wel af te komen. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.